Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 62, het zevende vers. Psalm 62, vers 7. Vertrouwt wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het woord van God wat we vinden eerst in 2 Kronieken 20. En daarvan de versen 31 tot en met 37. 2 Kronieken 20, vers 31 tot en met 37. En daarna uit 1 Koningen 22, de verse 41 tot en met 51. En na de schriftlezing zingen we derde vers van Psalm 37. Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Eerst dus 2 Kronieken 20 vanaf vers 31. Zo regeerde Jozefat over Juda. Hij was 35 jaar oud als hij koning werd en hij regeerde 25 jaren te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Azuba, een dochter van Silhi. En hij wandelde in de weg van zijn vader Asa en hij week daarvan niet af, doende dat recht was in de ogen des Heren. Evenwel werden de hoogten niet weggenomen, want het volk had nog zijn hart niet geschikt tot de God zijner vaderen. Het overige nu van de geschiedenissen van Jozefat, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in de geschiedenissen van Jehu, de zoon van Hanani, die men hem optekenen deed in het boek van de koningen van Israël. Doch na deze vergezelschapte zich Jozefat, de koning van Juda, met Ahazia, de koning van Israël, die handelde goddeloselijk in zijn doen. En hij vergezelschapte zich met hem om schepen te maken om naar Tarsis te gaan. En zij maakten de schepen te Ezion-Geber. Maar Eliezer, de zoon van Dodava van Merasa, profeteerde tegen Jozefat, zeggende: omdat gij u met Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de Heere uw werken verscheurd. Alzo werden de schepen verbroken, dat zij niet konden naar Tarsis gaan. En dan het 22e hoofdstuk van het eerste koningenboek, beginnend bij vers 41. Jozefat, nu de zoon van Asa, werd koning over Juda in het vierde jaar van Achab, de koning van Israël. Jozefat was 35 jaar oud als hij koning werd en hij regeerde 25 jaren te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Azuba, de dochter van Silgi. En hij wandelde in al de weg van zijn vader Asa. Hij week niet daarvan, doende wat recht was in de ogen des Heren. Evenwel werden de hoogten niet weggenomen. Het volk offerde en rookte nog op de hoogten. En Jozefat maakte vrede met de koning van Israël. Het overige nu van de geschiedenissen van Jozefat en zijn macht die hij bewezen heeft en hoe hij geoorloogd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? Ook deed hij uit het land weg de overige schandjongens die in de dagen van zijn vader Asa overgebleven waren. Toen was er geen koning in Edom, maar een stadhouder van de koning. En Jozefat maakte schepen van Tarsis om naar Ophir te gaan om goud. Maar zij gingen niet, want de schepen werden gebroken te Ezion-Geber. Toen zeide Ahazia, de zoon van Achab, tot Jozefat: laat mijn knechten toch met uw knechten op de schepen varen. Maar Jozefat wilde niet. En Jozefat ontsliep met zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de stad van zijn vader David. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. Tot zover.
Amen.
Gemeente, voor de laatste maal vanmorgen willen we met elkaar stilstaan bij wat Gods woord ons zegt over koning Jozafat. We vinden de tekst opnieuw in 2 Kronieken 20. En daarvan dan de versen 35 tot en met 37. 35 tot en met 37 van 2 Kronieken 20. Doch na deze vergezelschapte zich Jozefat, de koning van Juda, met Ahazia, de koning van Israël. Die handelde goddelooslijk in zijn doen. En hij vergezelschapte zich met hem om schepen te maken om naar Tarsis te gaan. En zij maakten de schepen te Ezion-Geber. Maar Eliezer, de zoon van Dodava, van Maresa, profeteerde tegen Jozefat, zeggende: omdat gij u met Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de Heere uw werken verscheurd. Alzo werden de schepen verbroken, dat ze niet naar Tarsis konden gaan. En we leggen daarnaast het eerste hoofdstuk, het 22e hoofdstuk van 1 Koningen, waar op deze geschiedenis een aanvullend bericht wordt gegeven, in de versen 49 en 50. En Jozefat maakte schepen van Tarsis om naar Ofir te gaan om goud. Maar zij gingen niet, want de schepen werden gebroken te Ezion-Geber. Toen zeide Ahazia, de zoon van Achab, tot Jozefat: laat mijn knechten met uw knechten op de schepen varen. Maar Jozefat wilde niet. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord. En in onze gebeden willen wij dankzegging doen voor broeder en zuster Post, die deze week mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Heren, wij komen aan de morgen van deze uw dag voor uw heilig aangezicht. We zeggen u er dank voor dat wij deze dag mogen beleven. Na opnieuw een week gespaard te zijn en verzorgd, geeft u ons deze rustdag. Deze dag waarop wij ons mogen zetten onder de verkondiging van uw goddelijk woord. Deze dag waarop wij weer mogen luisteren naar datgene wat tot onze vrede dient. Want Heere, dat hebt u toch altijd weer op het oog. Als wij in uw huis mogen komen en als we uw woord ter hand mogen nemen en als we mogen gaan luisteren naar wat van uwentwege tot ons gezegd wordt, dan hebt u daarin ons behoud en onze ware vrede op het oog. Het is toch het woord des levens dat u laat verkondigen, het woord der zaligheid. En het gaat toch om datgene wat u gedaan hebt, Heere, om mensen te behouden, om mensen die verloren liggen in hun zonde en schuld te redden en ze met u te verzoenen. En het gaat er toch om, Heere, dat wij van dat werk van u, dat werk van uw Heere Jezus, kennis krijgen door de Heilige Geest. Nu bidden wij van u dat als wij vanmorgen met elkaar de schriften gaan openen en als we met elkaar gaan luisteren naar wat vanuit dit gedeelte van uw woord tot ons komt, dat u dan uw Heilige Geest erbij wilt geven. En dat wij door uw Geest mogen ontvangen verlichte ogen om te zien, maar ook een geopend hart en een gewillig gemaakt hart, Heere. Want uw woord wijst ons ook op onze zonden en gebreken en ellendigheden. En uw woord vermaant ons dat wij zullen vlieden alle kwade paan om ijverig in uw wegen te gaan. Uw woord wijst ook aan, Heere, wat in strijd is met uw heilige wil en wat schade brengt aan onze onsterfelijke ziel. En uw woord wijst daar niet alleen op, maar uw woord waarschuwt er ook tegen. En uw woord vermaant ons met alle ernst dat wij ons zullen bekeren voor het eerst of opnieuw. En dat is iets wat wij niet wensen. Heren, als we de bekering wensten, dan zouden we er al veel meer en veel dringender en veel ernstiger om gebeden hebben. Maar omdat de bekering iets is wat wij niet wensen, daarom zijn er ook nog zoveel onbekeerd. En daarom is er ook zo weinig hartelijk oprecht gebed om ware bekering. Want dan moeten we tegen onszelf inbidden. Dan moeten we eigenlijk bidden om genade, om met Christus meegekruisigd te worden. Om de zonde af te sterven. Om onszelf te verloochenen en onszelf te verliezen. En tegen eigen begeerten en eigen verlangens in te gaan. En heren, dat is er alleen als u daarbij uw Heilige Geest krachtig en onwederstandelijk doet werken. En nu bidden wij om dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, opdat in het leven van onbekeerden toch echt dat verlangen en dat gebed om bekering ontstaan mag. En opdat het er werkelijk van mag komen, Heren, dat zij die u niet kennen en in eigen wegen wandelen, eens leren vragen naar u en naar uw sterkte, naar u en naar uw genade. Ja, opdat ware bekering in ons midden geschieden mag en ook openbaar mag komen. En opdat het door zondaren geleerd mag worden, Heren, met Paulus te bidden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dat hebben ook uw kinderen nodig, voortdurend. Ook zij worden geroepen tot een leven in ware bekering. En Heere, dan moeten uw kinderen het beleiden dat er vaak ook nog zoveel vasthouden aan het verkeerde is. Zoveel volgen van datgene wat uit de verkeerde bron voortkomt. Zo weinig waarachtige liefde tot u en tot uw dienst. Zo weinig gewilligheid om u alleen te vrezen. Ach, Heere, dan moeten uw kinderen het beleiden dat hun handen vaak nog vol zitten en dat ze ook van de wereld nog zoveel mee willen nemen. En dat er voor u zo weinig plaats is en voor het leven met u zo weinig ware en oprechte begeerte, elke keer tot hinken en tot zinken gereed. Sommige zonden zitten heel diep geworteld. En bepaalde afwijkingen zijn onuitroeibaar, naar het lijkt. Zien we ook bij Jozefat. O Heere, dan moeten uw kinderen het ook met schaamte beleiden dat ze in zoveel opzichten tekortkomen, dat ze zo ver achterblijven bij het ideaal dat gij in uw woord tekent. O, wij bidden om genade, Heren, om opnieuw ons gewillig aan uw werk over te geven. Uw werk dat ook een werk der bekering en der vernieuwing is. We bidden, Heren, om gewilligheid om de weg te gaan die gij wijst en om zo te leven, zodat gij erin verheerlijkt wordt. We bidden om gewilligheid om onszelf te verloochenen, om het kruis op ons te nemen en ook tegen eigen begeerten die vaak verdorven zijn in te gaan. Om waarlijk in de vreze Gods te wandelen, uw naam tot eer. Opdat ook ons leven iets kent van dat geheim wat er in Jozefats leven was. En hij wilde niet. Hij wilde niet meer. Hij wilde niet langer in de weg van het kwaad. O, wij bidden van uw heilig uw woord aan ons hart, Heren. Voor het eerst of bij vernieuwing. En doe gij nog wonderen van genade in ons midden. Tot roem van uw deugden. Zegen ons en zegen uw woord in ons leven. en maak gij het wel. Niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. En wil alom waar de boodschap van genade uitgedragen wordt. En nog zegen aan verbinden en nog vruchten opgeven. Opdat ook op deze dag uw rijk mogen komen, Heere. En het rijk van de boze mogen worden verbroken. En we zeggen u er dank voor, Heere, dat gij nog vele gelegenheden en mogelijkheden schenkt om uw woord te brengen. O, laat het in getrouwheid mogen geschieden. Laat het in diepe afhankelijkheid mogen gebeuren. En laat zo ook door middel van die arbeid die gebrekkig is, ongetwijfeld, en die in vele opzichten ook niet volkomen beantwoord aan uw heilige wil, maar laat dan door middel van die gebrekkige arbeid toch nog uw werk voortgang mogen vinden, Heere. En wilt gij ook op deze dag uw naam groot maken in het midden van deze wereld. We danken u voor bijzondere zegeningen. En dan bijzonder ook voor broeder en zuster Post, die deze dagen mogen gedenken dat gij hen 25 jaar samen gehouden hebt in de band van het huwelijk. Dat ze samen deze dag mogen beleven en mogen gedenken met hun kinderen aan al de bemoeienissen die gij met hen hebt willen houden, ook in de tijd die achter hen ligt. Het zijn uw goede tierenheden dat zij dit mogen meemaken en dat gij hen tot nog toe hebt gedragen en gespaard. Wilt gij hen ook verder uw rijke zegen geven en wilt gij hen ook voor de toekomst onder uw vleugelen veilig stellen. Geleid hen en zegen hen met hun kinderen en wilt u uw gunst, uw genade aan hen openbaren. Wij bidden, Heere, dat gij alle die het moeilijk hebben wilt gedenken. Zieken en bejaarden en mensen die een weg moeten gaan, die een weg van tegenspoed is, een weg van beproeving. Wilt u in die omstandigheden uzelf niet onbetuigd laten, maar erin doen ervaren dat gij, als die God van genade en van barmhartigheid een toevlucht wilt zijn. En dat we met al de moeite en al de zorgen van het leven bij uw schuilplaats mogen zoeken. Zegen dan, Heere, allen die beproefd zijn en die een kruis kregen opgelegd. Geef dat ze er niet onder verbitteren. Geef dat ze het niet zo dragen, Heere, dat ze er niet mee bij u terechtkomen, maar laten ze mogen zien dat te midden van alle beproeving en te midden van alle tegenspoed gij nodigend voor hen staat en het ook hen toeroept: wend u tot mij. Heere, we belijden u ook onze zonden en onze schuld. Er is in ons leven zoveel wat voor u niet bestaan kan, en daarom als wij tot u bidden, dan hebben we niets in onszelf om op te pleiten. Dan kunnen we geen gerechtigheid vinden in wat wij zijn of in wat wij doen. Dan klaagt alles aan onze kant ons aan en dan stelt alles ons schuldig. Als we dan uw woord en bijzonder uw heilige wet horen, en we staan voor die wet, Heere, dan moeten wij het erkennen, we zijn schuldig aan al de geboden. Maar wij bidden, o God, dat gij genadig verzoening wilt doen. En dat u ons aan wilt zien in de Heere Jezus en in zijn gerechtigheid. Amen. We zingen Psalm 119, vers 34 en 36. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, en het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Thank you. Gemeente, we hebben in de schrift, in de geschiedenissen van koning Jozefat, heel wat goeds over deze man gehoord. We hebben gezien dat de Heer hem in zijn woord tekent als een man des geloofs, die op verschillende momenten een voorbeeld voor het volk was waarover hij koning was. Je zou hem met recht kunnen noemen een vader des vaderlands. Iemand die het bijzonder ook in dagen van crisis en van dreiging bewezen heeft dat hij de Heere kende en dat hij op de Heere vertrouwde. En die zo door zijn voorbeeld ook het volk Israël, het volk van Juda kon bemoedigen. Ja, de Heere heeft in zijn woord over Jozefat heel wat goede dingen gezegd, die er ons een bewijs voor zijn dat deze man waarlijk de Heere vreesde en dat waarlijk door Gods geest zijn hart vernieuwd was. Maar zoals dat meerdere malen gebeurt, als de Heere ons in zijn woord iets vertelt van zijn kinderen, dan geeft de Heere van die kinderen Gods een eerlijk beeld. En dan blijkt uit de eerlijke beschrijving die hij van het leven van de zijnen geeft, dat in hun aller leven ideaal en werkelijkheid niet met elkaar overeenstemmen. Dat die twee nogal eens uit elkaar liggen en soms zelfs ver uit elkaar. De Heere tekent ons in zijn woord geen volmaakt beeld van de zijnen. Hij verheerlijkt zijn kinderen niet, tenminste niet in deze zin dat zij hier op aarde al als volmaakte mensen worden afgeschilderd. Gelukkig niet. Gelukkig spreekt en schrijft de Heere over het leven van de zijnen op een eerlijke manier, zodat het ook uitkomt dat er in hun leven gebreken zijn, zonden zijn. Stel nu eens voor dat van Jozefat en van David en van al de andere bijbelheiligen ons een beeld getekend werd waarin alleen over hun goede dingen gesproken werd en waarin hun zonden verzwegen werden. Dan zou vandaag de vraag toch wel gesteld worden, en ik denk dat die toch in het hart van menig eerlijk gemaakt mens wel zou moeten opkomen. De vraag: wie kan dan zalig worden? Want als we dan bij onszelf waarnemen dat er in ons leven wel vele gebreken en zwakheden en ellendigheden zijn, en we ons dan vergelijken met de bijbelheiligen die in hun zondeloosheid en in hun zuiverheid getekend worden, wat voor groot verschil komt er dan openbaar? En dan zou menig hart bezwijken van vrees en van wanhoop. Dan wordt het met mij nooit wat. Maar gelukkig, juist ook aan de gebreken en aan de ellendigheden in het leven van Gods kinderen kunnen we soms nog wel eens moed ontlenen. Dat de Heere met zulke mensen toen te doen wilde hebben, bewijst dat hij een genadig God is. En dat hij ze ondanks hun gebreken en hun zonden toch een ontfermer wilde zijn. Dat kan wel eens moed geven als wij bij onszelf gebreken en ellendigheden bevinden. Jazeker, Jozefat heeft ook zijn zwakheden gehad, zijn zonden. En daarbij was één zonde die bijzonder opvallend was. Een zonde die in zijn leven nogal eens een keer terugkomt. Het feit dat hij zo gemakkelijk vriendschap sloot met de wereld. En dat hij het zo gemakkelijk en zo goed kon vinden met het huis van Achab. Dat was al toen hij zijn zoon liet trouwen met een dochter van Achab en Izebel. En dat was er opnieuw toen hij op verzoek van Achab meedeed met de strijd tegen de Syriërs bij Ramoth in Gilead. En toen Jozefat nog maar ten nauwe nood aan de dood ontsnapte. En toen was Jozefat gewaarschuwd.
Voor die veldtocht tegen de Syriërs was hij gewaarschuwd door middel van de profetie van Micha, de zoon van Jimla. God zou er zijn zegen niet aan geven, zei Micha, aan deze expeditie. Maar Jozefat ging toch met Achab mee. En toen hij gered uit de strijd terugkwam en in Jeruzalem weerkeerde, toen was er opnieuw een boodschapper van de Heere, Jehu, de zoon van Hanani. En die treedt de koning tegemoet met ernstige bestraffingen. Zoudt gij de goddeloze helpen? En dan geeft Jozef wat er blijk van dat hij naar die woorden van de Heere wel luisteren wil. Hij moet in zijn hart dat woord van God toestemmen en hij moet erkennen dat hij dat gedaan heeft, ja, de goddeloze geholpen. En het blijkt dat die woorden Gods in zijn leven dan ook wel uitwerking hebben en vruchten dragen, want zo wordt ons in het 19e hoofdstuk van het 2e Kroniekenboek verteld dat Jozef wat daarna aan het werk van de reformatie begint in Juda. En hij neemt dat werk krachtig ter hand. En hij geeft daar zelf het voorbeeld in. En hij neemt zelf de leiding. En hij reist zelf het land van Juda door om het volk toe te spreken. En hen de wil des Heren bekend te maken. Maar als er dan op dat moment al een bekering in zijn leven is. En als hij dan door zijn gedrag al blijk geeft dat hij van die kwade en zondige paden van het vriendschap sluiten met de wereld terug wil komen, blijkt dan verder uit zijn leven dat die zonde helemaal weg is. Is dat kwaad nu helemaal uitgeroeid? Is die zonde aan het kruis gestorven? En is Jozefat eraan gestorven? Als we dan verder lezen in de schriften, dan blijkt dat dat helaas toch niet het geval is. Toen, na die vermanende woorden van Jehu, heeft hij zich wel laten gezeggen. En is hij wel in de weg van de hervorming gegaan om zijn volk daar ook in te leiden. Maar het wil niet zeggen dat het kwaad overwonnen is in zijn leven en met wortel en tak is uitgeroeid. Nee, na enige tijd herleeft die zonde, want de wortels bleven in zijn hart zitten. Hij heeft de plant wel weggerukt, maar de wortels zaten er nog. En dat die wortels er zaten en dat er weer opnieuw een plant uitgroeit, blijkt wel uit de woorden van onze tekst. Waarin verteld wordt dat Jozefat zich vergezelschapt, nu niet met Achab, want die is dood, maar met Achabs zoon Ahazia. En dat is na deze, zo vertelt 2 Kronieken 20 vers 35, na deze. Ik denk dat dat terugslaat op die geschiedenis waar we een aantal keren bij stilgestaan hebben, die ons vertelt van die wonderlijke uitredding uit de hand van de Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten, toen de Heere voor hen streed en toen zij stil mochten zijn en toen ze mochten staan en het heil des Heeren aanschouwen en toen God voor hun ogen grote dingen gedaan heeft en toen hij niet alleen hun vijanden verslagen heeft, maar hen ook nog zoveel buit meegaf dat ze het niet eens allemaal konden dragen. Die geschiedenis die besluit met blijdschap en dankbaarheid. Laat Heren huis van vreugde druisen. Dat werd toen beleefd in Jeruzalem toen ze daar vergaderden in de tempel met trompetten en bazuingeklank. Want ze waren door God op een bijzondere manier beweldadigd. Na deze. Hoe lang daarna weten we niet. Maar na die bijzondere uitredding en na dat grote voorrecht en na die rijke beweldadiging vergezelschapt Jozefat zich met Ahazia. En valt hij van de hoogte van het geloof waarop we hem zagen staan neer. De hoogte van het geloof waarop hij stond, toen hij als voorganger van het volk het aangezicht van de Heere zocht en bad om redding in de grote nood die over hen kwam. De hoogte van het geloof waarop hij stond toen hij de uittrekkende legers bij de poort van Jeruzalem een ogenblik staande hield en zei: vertrouw toch op de Heere, dan zult ge bevestigd worden. Van die hoogte van het geloof valt hij neer en hij geeft er weer blijk van dat hij een zondig mens is. Want wat gebeurt er? Blijkens 1 Koningen 22 is er in die tijd geen koning in Edom. Maar er is een stadhouder van de koning, een stadhouder door Jozefat aangesteld. Jozefat heeft dus het volk van de Edomieten aan zich onderworpen. En hij heeft het in het land van Edom te zeggen. Zodoende heeft hij toegang gekregen tot de zee. Tot een uitloper van de Rode Zee die vandaag de Golf van Akaba heet. Edom ligt voor een deel grenzend aan die zee. En zo heeft Jozefat nu de mogelijkheid om aan de zee te komen en dan herleven de dromen uit de tijd van koning Salomo. Wat was het rijk van Salomo groot? En wat was Salomo geweldig? En wat was Salomo rijk? En waar had hij die rijkdom aan te danken? Voor een deel aan de handel die hij dreef via de schepen die hij vanuit Elat bij Ezion Geber naar het zuiden deed varen langs de oostkust van Afrika. En die schepen kwamen terug met goud uit Ofir en met ivoor en met allerlei andere kostbaarheden. En dat gaf het rijk van Salomo groot aanzien. Jozefat denkt aan die glorietijd terug. En hij krijgt begeerte om ook zoiets te ondernemen als wat Salomo ondernam. Een handelsvloot naar de oostkust van Afrika om goud te halen uit Ofir. Dat zal zijn aanzien vermeerderen, dat zal zijn rijkdom vergroten. En Jozefat is helemaal in de greep van deze droom. Maar hij moet bij die onderneming eigenlijk een compagnon hebben. Dit is zo'n grote onderneming en hij heeft geen ervaring, althans maar weinig, want Juda grensde nergens aan de zee en hij heeft geen mensen die op schepen kunnen varen, dus hij zoekt hulp van een zeevarende natie. En waar kan hij dan beter terecht dan bij het tienstammenrijk? Want die mensen, althans daar zijn in het tienstammenrijk mensen die verstand van navigatie, van zeevaart enzovoort hebben. En dus vergezelschapt hij zich met Ahazia. Ja, maar de Heere had hem toch in vroeger tijd al gewaarschuwd tegen een dergelijk bondgenootschap. Zoudt gij de goddeloze helpen? Zoudt gij door de goddeloze geholpen worden? De Heere had zijn ongenoegen al laten blijken over dat soort politiek. En hoe Jozefat zijn geweten gerustgesteld heeft, weet ik niet. Maar hij heeft zijn geweten gerustgesteld. En hij is over dat woord dat nog in zijn oren klinkt, dat woord van Jehu heen gestapt. En over dat woord van Micha, de zoon van Jimla, heen gestapt. En hij heeft op allerlei manieren door zijn redenering toch kans gezien om dit plan te maken en het te gaan uitvoeren. En zo ontstaat er dat bondgenootschap met Ahazia. Die zal nu deelnemen aan die handelsmissie. En die zal meegaan doen in de onderneming die Jozefat zich heeft voorgenomen. En zo valt Jozefat dus weer terug in het kwaad. Dat God al eens eerder in zijn leven en ernstig veroordeeld had. Ja, wat is toch de mens? En dat gebeurt nu, en daar wordt dan in onze tekst ook duidelijk op gewezen, dat gebeurt nu kennelijk vanuit de zucht naar rijkdom en vermeerdering van zijn bezit. Jozefat is in de greep van het goud gekomen, in de greep van het geld. En nu had hij zoveel buit mogen roven. En de Heere had ze zoveel meegegeven na de overwinning op de Moabieten en hun bondgenoten, dat ze het niet eens allemaal konden dragen. Heeft Jozefat nu nog niet genoeg? En hier ligt dan de strik. En eenmaal in die strik verward, eenmaal in de greep van het bezit, van het aardse, ziet een mens heus wel kans genoeg om alle middelen om nog rijker te worden goed te praten. Oh, hij wil dan nog wel erkennen dat hij van de zegen van de Heere afhankelijk is. Natuurlijk. Natuurlijk wil hij dat nog wel erkennen, dat aan de zegen des Heeren alles gelegen is. Maar dat is in vele gevallen niet meer dan de vlag die de lading moet dekken. En er is geen leven in afhankelijkheid van die zegen des Heeren. Want we kunnen het zelf toch ook nog aardig voor elkaar krijgen. Jozefat is niet de enige die in deze strik zit, dacht u? Er zijn er heel wat die op jacht gegaan zijn in hun leven naar vermeerdering van hun bezit en naar overvloed en naar rijkdom. Daar is ook nooit een eind aan. En dan wordt op den duur ook elk middel geoorloofd geacht en elk bondgenootschap wordt geoorloofd geacht. En geen wonder dat de Heere ons in zijn woord waarschuwt tegen deze strik. De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Daar komt van alles uit voort. En vooral is dit zo erg omdat dit gebeurt nadat Jozefat zo rijk gezegend was door God. Na deze, na die uitredding, na die buit die God hen in de handen deed vallen, was het dan niet op zijn plaats geweest als Jozefat gedaan had wat later Ezra doet. Ezra die leeft nadat de Heere zijn volk uit de ballingschap terugbracht. Nadat de Heere hen zo beweldadigd en gezegend heeft. En Ezra zegt dan tot de Heere: zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken dezer gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel, nog ontkoming zou zijn? O Heere God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te deze dagen. Nou, dat kon Jozefat ook zeggen. We zijn overgelaten ter ontkoming, Heere. Gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Zou het dan Jozefat niet gepast hebben om met Ezra ook daaraan toe te voegen: zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld. Want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. En zou het dan niet het voornemen moeten zijn om voortaan in de wegen des Heren te wandelen en geen andere goden voor Gods aangezicht te hebben, nog een van de andere geboden van Gods heilige wet te overtreden? En had Jozefat dan tegen zichzelf en tegen de verdorven neigingen van zijn hart niet moeten zeggen: ga weg van mij? Toen de verzoeking opkwam om zich te verrijken en dat dan nog via een bondgenootschap met koning Ahazia van Israël, waarvan de schrift zegt dat hij goddelooslijk handelde in zijn doen. Als Jozefat zo gehandeld had, om dat kwaad uit te bannen en tegen die zonde en tegen die verleiding nee te zeggen en de strik te zien en er omheen te gaan en ervoor bewaard te blijven en te bidden tot God om bewaring voor dat kwaad, dan was dat een bewijs geweest dat hij met een teer geweten en een ontvankelijk gemoed geleefd had. Maar nu is hij materialistisch aan het worden. Waar is toch zijn geloof? Waar is toch die tere omgang met God? Waar is toch dat gemeenschapsleven met de Heere? Waar is toch die vreze Gods in zijn ziel? Maar wat was er nou zo fout? Waarom mag dat nou niet, een bondgenootschap met Ahazia? Het gaat om een handelsonderneming. Wel, waarom dat niet mag, dat heeft de Heere zelf in zijn woord gezegd, nietwaar? En ik heb dat bij een eerdere gelegenheid vanuit de geschiedenissen van Jozefat ook al eens aangehaald. Maar dat moet dan vandaag weer gebeuren. Paulus heeft daarover geschreven en hij heeft het al zo onder woorden gebracht in 2 Korinthe 6. Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis en wat samenstemming heeft Christus met Belial of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. Dat is het. Dat is van toepassing op de geschiedenis van Jozef, wat hier opnieuw trekt geen ander juk aan met de ongelovigen, want er mag geen gemeenschap bestaan tussen de gerechtigheid en de ongerechtigheid. Dat heeft te maken met de keus van huwelijks- en levenspartner. Natuurlijk heeft dat daarmee te maken. Daar heeft de Heer ook wat over te zeggen. Het staat ons maar niet vrij om onze keus te bepalen, los van wat hij in zijn woord heeft gezegd. Het is ons maar niet vrijgelaten om te trouwen met wie wij willen en omgang te zoeken met wie wij willen. Daar heeft de Heer ook wat over te zeggen. En dan staat er, trekt geen ander juk aan met een ongelovige. Maar dat gebod heeft niet alleen met huwelijkspartners te maken, dat is veel wijder. Dat heeft te maken met ook allerlei vriendschappen die we sluiten en met allerlei soorten van contacten die we aangaan in deze wereld. Ah ja, maar dan kun je wel uit de wereld gaan. Dan kun je wel uit de wereld gaan, dan moet je je helemaal overal van terugtrekken en dan hebben diegenen toch gelijk die zich afzonderen van de wereld en al of niet in een klooster zich terugtrekken, maar in ieder geval met de wereld en met allerlei dingen in de wereld zich niet meer bezighouden. Dan mag je met niemand meer contact hebben, want hoeveel zijn er niet die ongelovig zijn? En dan kun je met niemand meer omgaan en dan kun je eigenlijk ook niet meer normaal leven en werken en handelen en bezig zijn enzovoort. Is dat een eerlijke redenering om het zo te proberen krachteloos te maken wat de Heer in zijn woord zegt? Is dit niet een poging om er eigenlijk een karikatuur van te maken? Dat wist Paulus ook wel, dat dit de consequentie niet is. Dat zegt hij in de eerste brief aan de Korintiërs. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Doch niet geheelijk met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen. Contacten zijn onvermijdelijk en de Heere heeft zijn kerk nu eenmaal in de wereld geplaatst en de Heere haalt die kerk ook niet uit de wereld. De Heere Jezus heeft niet eens gebeden dat zij uit de wereld verlost zouden worden, maar dat ze zouden bewaard worden in de wereld. En dan geeft hij zijn kerk de roeping mee om hier te zijn en hier te blijven in deze goddeloze, tegenwoordige, boze wereld met allerlei ongelovigheid. Maar zich hier te bewaren in de liefde Gods en te bewaren voor de afgoden. En dan geeft hij hen voor dit leven hier op aarde in deze wereld een verantwoordelijkheid mee om voorzichtig te wandelen. En wat betekent dat? Het licht van de geschiedenis van Jozef. Wat is het zonde als Jozef wat in vrede met Ahazia leeft? Nee. Is het zonde als Jozef wat in een zekere zin goed met Ahazia omgaat en geen ruzie met hem maakt? Nee. Maar het is zonde als zijn relatie met Ahazia ten koste gaat van God en van de dienst van God en van Jozef als eigen geslacht. Dan is het zonde. Hetgeen God verbiedt, dat is niet in de eerste plaats en uitsluitend zakelijke contacten. Want die zijn onvermijdelijk. Anders zouden we inderdaad, zegt Paulus, uit de wereld moeten gaan. Hoewel we er toch heel goed mee moeten bedenken, gemeente, dat die zakelijke contacten die onvermijdelijk zijn, niet zonder gevaar zijn. Want wees er wel op bedacht dat Satan overal zijn strikken spant. En dat de zogenaamde zakelijke contacten en allerlei gewoon zakelijke relaties en burgerlijke contacten en contacten met buren zo gemakkelijk ook tot persoonlijke contacten kunnen gaan worden. En dan komt van het een het andere, van het een, van de ene party en van het andere feestje, komt men er gemakkelijk toe om, net als Ahazia en Jozefat, zich te vergezelschappen. En dan zijn we over de grens. En op verboden terrein. En waarom is dat verboden terrein? En waarom zijn we dan over de grens? Omdat God onze ziel en het heil van onze ziel er niet voor over heeft. Omdat de Heere ons wil redden van de strik van de vogelvanger. En omdat de Heere ons wil waarschuwen voor die strikken van de vorst der duisternis die hij ons spant. En daarom zegt hij: geen ander juk met een ongelovige. Geen vermenging met de wereld. Denk aan de man uit de eerste psalm. Wel gelukzalig is hij die niet staat, die niet gaat en die niet zit op de weg van de zondaars. En in het gestoelte van de spotters. Voorzichtige wandel. Zoals de apostel Paulus dat onder woorden brengt. In deze tekst, want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, niet in handige redeneringen, niet in allerlei gewetensussende praatjes, maar in, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben. Dat moet een mens kunnen zeggen. Zal het wel zijn? Hebt u ergens mee te breken? Doe het dan. Doe het dan. Terwille van uw ziel en het welzijn van uw ziel. En laat het niet zo ver komen dat het straks onmogelijk wordt om uit die strik los te komen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. God zoekt onze bekering. Dat deed hij bij Jozefat ook. Daarom zendt hij een profeet. Eliezer, de zoon van Dodava, van Maresa. Alweer stuurt de Heere dus een profeet tot Jozefat. Om hem opnieuw aan dit kwaad te ontdekken. Omdat gij u met Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de Heere uw werken verscheurd. En dat woord moet Jozefat tot stilstand brengen. Dat moord, dat moet hem tot gedachten brengen en hem de overtuiging geven: ik moet anders, ik moet van deze weg af. Doet hij het dan? Ik weet het niet. Ik denk dat als we de tekst goed lezen, dat Jozefat ook dit woord van de Heere via de profeet Eliezer in de wind slaat. En dan grijpt God zelf in. Dan grijpt de Heere zelf in. Schepen liggen klaar, bijna. Sommige liggen nog op de helling, moeten nog te water gelaten worden. Anderen liggen al op de reden te wachten totdat de expeditie kan gaan beginnen. Het is bijna zover. En dan doet God een storm opsteken in de golf van Aqaba. En al die schepen, half de helft op de reden, de helft op de helling, ze worden naar stukken geslagen door het noodweer dat God doet ontstaan. Ze worden verbroken, te Ezion-Geber. Zo blaast God in de plannen van Jozefat. En zo verijdelt hij wat Jozefat in de zin had. Omdat zijn ongenoegen erop rust. Dat is ook een schade. Dat is ook een schadepost voor Jozefat. In plaats dat hij erdoor verrijkt wordt, wordt hij erdoor verarmd. Dat is ook een nadeel. Gemeente, het is winst als God zo in Jozefats plannen blaast. Geestelijke winst wordt dat voor hem. Het wordt zijn behoud. Zo rukt God hem uit de strik van de boze. Want wat gebeurt er daarna? En dan moet u dat bericht uit 1 Koningen 22 daarna lezen. De eerste keer, dan zijn die schepen allemaal verpletterd en dan kan er van die hele handelstocht niets komen. En dan doet Ahazia het voorstel om opnieuw schepen te gaan bouwen. En dan zullen zijn mannen meegaan op de schepen van Jozefat. Misschien zijn er in die ramp wel allerlei mensen ook omgekomen, zodat Jozefat nu helemaal niet voldoende zeelieden meer heeft. En Ahazia biedt aan, zullen mijn mensen meegaan? Een tweede poging dus. Maar dan blijkt Jozefat de les geleerd te hebben. Dat is heel wat geweest toen hij dat moest meemaken, dat daar die schepen stuk gebroken werden door de adem des Heeren. Dat is heel wat geweest toen hij bij de puinhopen van zijn idealen stond. En toen hem bleek dat hij niet zoals Salomo zich kon verrijken en zeker niet op deze manier. Dat is heel wat geweest en hij heeft heel duur leergeld moeten betalen. Maar als Ahazia met het plan komt, Jozefat, laten we het nog een keer proberen, dan wil Jozefat niet meer. En daar ziet u dat wat God beoogde uiteindelijk door God ook bereikt is. Waarom wil Jozefat niet meer? Waarom wil Jozefat niet meer? Omdat hij de wil des Heren geleerd heeft. En omdat hij ook geleerd heeft die wil des Heren te eerbiedigen. Gelukkig. Gelukkig valt het niet in zijn vlees. Gelukkig slaat hij de verzenen niet tegen de prikkels. Dat had ook nog gekund. Want een kind des Heren is toch ook maar een zondig boos mensenkind. Gelukkig haalt God hem eruit en bewaart God hem voor verharding in het kwaad. Gelukkig doet God die strik breken en Jozefat mag ontkomen. Gods genade bewaart hem. En geeft hem gewilligheid om het met de Heere eens te zijn. Gelukkig, gemeente, als een mens tot stilstand mag komen. En als een mens dat in zijn leven leert te weigeren wat God niet wil hebben. Gelukkig als een mens het met de Heere eens wordt. En als God hem zoveel kracht en genade geeft om onder zijn wil te buigen en van harte te bidden, Heere, maak mij eens willend uw wil geschieden. En wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het beste bewijs van genade. Dat is weer een nieuw bewijs hier in Jozefats leven, dat het toch een kind van God is en dat God toch genade in zijn ziel verheerlijkt als er staat en hij weigerde het. Zoals Mozes weigerde om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Zoals Mozes weigerde om voor een tijd lang de genieting der zonde te hebben. En zoals al Gods kinderen op bepaalde punten in hun leven hebben moeten leren weigeren. Nee zeggen als de verzoeking kwam. Nee zeggen als de verleiding opdoemde. Zo heeft Jozefat het ook geleerd. En zo moet een kind des Heren, zo moet een kind des Heren het ook vandaag nog leren. Ach, hebt u het geleerd in uw leven? Om niet uit een wettische houding, maar uit de vreze Gods bepaalde dingen te weigeren. En natuurlijk, we kunnen het ook wettisch doen. En we kunnen het ook uit een stuk eigen gerechtigheid doen. En we kunnen het ook doen omdat we heimelijk bij onszelf zouden willen geloven dat we beter zijn dan een ander en heiliger dan een ander. En dan zien we uit de hoogte op een ander neer die dit wel doet en dat doen wij niet. Dat heeft voor God geen waarde, dat is voor God zelfs verfoeilijk. Maar zoals bij Jozefat en zoals bij Mozes vanuit de waarachtige vreze des Heren. En zoals bij Jozef zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hij kon het over zijn geweten niet verkrijgen om te zondigen tegen God. En zo heeft Jozefat het toen bij dat tweede voorstel van Ahazia ook niet over zijn geweten kunnen krijgen om te zondigen tegen God. God had zijn schepen verbroken en dat was een schadepost, maar God had Jozefat zelf gespaard. God had hem ook kunnen verbreken. En dan? Maar u heeft God hem in zijn gunst nog gespaard. En u heeft God hem in zijn genade kracht in de ziel gegeven om gewillig te zijn en met de wil des Heren overeen te stemmen. En toen kon hij het niet meer voor God verantwoorden om iets te doen tegen de wil des Heren. Toen God hem weer dierbaar geworden was. En toen het gebod van God hem weer heilig en rechtvaardig en goed geworden was. En toen de Heren weer teerheid in zijn ziel en in zijn geweten gelegd heeft. Toen moest hij tegen Ahazia zeggen, nee Ahazia, nee. Bewijs van nieuw leven, bewijs van waarachtige bekering, bewijs van de vreze Gods. Jozefat heeft weer lust tot alle gerechtigheid. Heeft uw ziel dat ook? En wat blijkt nu uit de geschiedenissen van Jozefat, als we zo aan het eind van deze hele geschiedenissen de balans opmaken, dan blijkt één ding. Deze mens is niet behouden door zijn eigen werken. Deze mens is niet zalig geworden door zijn eigen trouw. Wie van Gods kinderen wel? Wie heeft ooit het ideaal bereikt? Moeten ze niet allemaal zeggen met schaamte en met smart, Heren, wat komen we er veel aan tekort? En dat Jozefat er dan toch kwam. En dat hij dan toch behouden werd. En dat hij nu toch juicht voor de troon. Dat is alleen vanwege de trouw Gods. Dat is vanwege de genade van de Heere Jezus Christus. En bij hem waren het ideaal en de werkelijkheid één, nietwaar? Wat bij Jozefat nog zo ver uit elkaar lag, dat was bij de Heere Jezus, bij de Zoon des Mensen één. Hij was altijd gehoorzaam. Hij heeft nooit een verbond gesloten met Ahazia of welke andere goddeloze ook. Hij is nooit van Gods wegen afgeweken. Hij heeft het gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde? En toen heeft hij ze allemaal gelegenheid gegeven om te komen en tegen hem beschuldigingen in te brengen. Doet er niet toe wie het zou zijn geweest, fariseeën, tollenaar of hoe dan ook. Ze mochten allemaal komen als ze iets wisten van hem waarin hij Gods wet verbroken had. Wie van u overtuigt mij van zonde? Bij hem beantwoordde de werkelijkheid volkomen aan het ideaal. Nooit hoefde er tot hem een profeet te komen. Bij Jozefat komen ze iedere keer. Micha, Jehu, Eliezer. En iedere keer moeten ze hem opnieuw aan diezelfde zonde herinneren. En opnieuw wijzen op de heilige wet van God in zijn leven. Wat is Jozefat zijn leven lang hardleers en hardnekkig geweest. Maar bij de Heere Jezus Christus kwam er nooit een Micha. En kwam er nooit een Eliezer en was er nooit de boodschap van een Jehu om hem te vermanen en te zeggen, zoudt gij de goddeloze helpen? En omdat gij u vergezelschapt hebt met de wereld, daarom heeft God uw werken verbroken. Nooit was dat nodig, want hij schuwde het kwaad. Hij haatte de ongerechtigheid. En hij heeft ook in de verzoeking die er voor hem kwam en bij de strikken die er op zijn weg gelegd werden door de vorst der duisternis steeds weer gezegd, er staat geschreven. En zo heeft hij voortdurend in gehoorzaamheid met de Heere geleefd. En zo is zijn gerechtigheid Jozefats behoud geworden, de enige grond. Ach, Jozefat was keer op keer wederspannig en wat heeft de Heer een werk met hem gehad. Maar de Zoon van God is nooit wederspannig geweest en hij week nooit achterwaarts. Toen hij verzocht werd om van stenen brood te maken, toen heeft hij gezegd, er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven. En zo is hij de strik van Satan ontweken. En toen de strik hem gespannen werd, werp u zelf nederwaarts. En want er staat toch geschreven dat God zijn engelen gebieden zal en ze zullen u op de handen dragen. Toen heeft hij gezegd, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Had Jozefat er maar aan gedacht. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen heeft de Heere Jezus Christus Satan afgewezen. En toen was de strik hem gespannen. Werp u zelf nederwaarts, buig voor mij uw knieën. En ik zal u al de koninkrijken der aarde geven met hun heerlijkheid en hun rijkdom. En toen heeft de Heere Jezus gezegd, er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden. Had Jozef wat er maar aan gedacht? In plaats van aan het goud van Ofir. Had hij er maar aan gedacht, de Heere uw God zult gij aanbidden. En God is machtig om me genoeg te geven en rijkdom ook te geven. Zoals hij bewezen heeft toen hij ons de buit deed roven van de overwonnen legers van de Moabieten en hun bondgenoten. En van die genade van Christus en van die lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus moest Jozefat het nu hebben, wilde hij voor God kunnen bestaan. Daar moest Jozefat het van leren verwachten. En zijn bondgenootschap met Ahazia en de tijding van Eliezer, de zoon van Dodava, heeft hem er opnieuw aan herinnerd. En met smart heeft hij het voor God beleefd en beleden en heeft hij het uitgesnikt in de eenzaamheid. Heere, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En van hem kwam het niet. Ondanks zijn beste momenten, ondanks zijn heilige werken, hij had niet meer dan een klein beginsel van die gehoorzaamheid die God van hem vroeg. Hij kon het iedere keer maar weer alleen bederven, ook na ontvangen genade. En Jozefat heeft ook in zijn leven gekend wat Paulus kende en waar Paulus van spreekt. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Ach, wat is de mens, zelfs na ontvangen genade. Nou, en als een mens als Jozefat al zo is, wat bent u dan, die nog onbekeerd voortwijst naar het verderf? En wat een strikken liggen er op uw pad. En wat een gevaren zijn er waardoor u bedreigd wordt. O, zoek toch bij God hulp en kracht en ontkoming. En bekeer u toch tot de levende God en smeek hem om de genade van waarachtige vernieuwing van uw hart. Smeek hem toch om te ontkomen aan al die listen die Satan op ons pad legt. Smeek hem om genade, om met een teer en nauw geweten in de vreze des Heren te leven en te wandelen. Maar dan ligt er in diezelfde genade van de Heere Jezus Christus, waar Jozefat om gered werd en waardoor hij vergeving ontving, dan ligt er in die verdiensten van de Heere Jezus niet alleen genade tot vergeving van zijn zonde, maar daar ligt ook kracht tot vernieuwing. En als Jozefat uit die Christus bediend wordt, dan zegt hij tegen Ahazia nee. Als Jozefat door de Heilige Geest bearbeid wordt en de Geest neemt het uit Christus, dan wordt Jozefat toch, zij het dat het heel gebrekkig blijft, gelijkvormig gemaakt naar het beeld van Christus. En zoals de Heer Jezus meerdere malen in zijn leven geweigerd heeft. En zoals de Heer Jezus menigmaal nee gezegd heeft. En zoals de Heere Jezus menigmaal gezegd heeft, ga weg achter mij, Satan. Zo heeft Jozefat het in zijn leven toch in beginsel ook mogen gaan beoefenen, om met Christus, achter Christus aan te zeggen, ga weg achter mij, Satan. Dat is de genade waardoor zijn leven vernieuwd wordt. En dan gaat hij toch werken. Zij het, oh ja, weer moeten we het zeggen, zij het dat er veel gebreken, dat er veel tekorten overbleven. En daar heeft hij smart over gedragen. Zonden die tegen zijn wil in hem overgebleven zijn. Hij heeft er smart over gedragen. Maar ze hebben God niet meer in de weg gestaan. En de Heere heeft over die zonden heen Jozefats hart toch geraakt en vernieuwd. Zodat hij ging behoren bij dat volk wat beschreven wordt in de eerste psalm. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Hij is er wel in geweest. Oh ja, Hij heeft in de raad van de goddelozen wel gewandeld. Hij vergezelschapte zich met Ahazia, zoals hij het al eerder deed met Achab. Maar God heeft hem eruit gehaald. En God heeft hem een ander leven gegeven, en een ander hart gegeven, en een andere wandel gegeven. En toen heeft hij het geleerd om niet meer te wandelen in de raad der goddelozen. En ik kwam er toch weer in terug een paar jaar later, ja. Maar de trouw Gods haalde hem eruit opnieuw. Trouw Gods aan hem bewezen is niet ijdel geweest. Maar Jozefat heeft dan toch de goede keus mogen doen om niet meer te staan in de weg der zondaars. En niet meer te zitten in het gestoelte der spotters. En al moet het dan gaan via ernstige woorden van de profeten Gods. En al moet het dan gaan door een storm in zijn leven die al zijn plannen stuk breekt en zijn schepen verbrijzelt. Jozefat heeft toch genade van God ontvangen. Om neer te zitten en de lust, zijn lust was in de wet des Heren. En hij overdacht die wet dag en nacht. En toen er een bode kwam van het hof van de koning in Samaria. Met het voorstel, Jozefat, zullen we het nog een keer proberen. Toen heeft deze man, die gebroken is in zijn bestaan, gezegd nee. Nee, zou ik zo'n groot kwaad doen. En zondige tegen God. De lust was in de wet des Heren. En die overdacht hij. Want God was voor hem meer dan het goud van Ofir. God was voor hem geworden. Het allerhoogst en eeuwig goed. En zo mocht hij toch gaan worden bij tijden in zijn leven. Een boom geplant aan de waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En welks blad niet afvalt. En al wat hij doet. Zal wel gelukken, niet al wat hij in eigen kracht doet, want dat breekt God juist af, dat gelukt niet. Maar wat hij in de kracht des Heren doet. De hervorming van zijn volk bijvoorbeeld. En het wegdoen van de schandjongens die in de dagen van Asa overgebleven waren. En al dat soort werk, al wat hij doet, zal gelukken. Amen. We zingen Psalm 1, het eerste en het derde vers.
past ons ook aan het einde van ons samen zijn uw grote naam nogmaals te erkennen. Want gij hebt ons ook vanmorgen nog weer uw woord gegeven. Een woord dat ons ervan spreekt dat gij niet met u en met uw heilige recht laat spotten. Dat gij de zonde bezoekt en bestraft. En dat gij dat ook doet in het leven van hen die u vrezen. O Heere, daarom wij mogen wel voor uw recht beven. Als we dan bedenken wie wij zijn en wat ons leven is en hoe hoog de ongerechtigheid opgestapeld ligt. En in dat licht horen dat gij de zonde straft. Wat moet er dan van ons terechtkomen, Heere? Jozef had schepen werden verbroken, maar gij zegt in uw woord op een andere plaats dat de zondaars verbroken zullen worden, zodat er geen genezing meer zal zijn. O, daarom hebben we zo nodig genade. De genade van bekering en de genade van geloof, waardoor wij mogen ontkomen en ontvluchten en veiligheid zoeken en vinden in de Heere Jezus Christus. O, wij bidden van u, Heere, wilt gij dan door uw goddelijke genade in ons leven werken voor het eerst en bij vernieuwing, wil bekeren in ons midden die onbekeerd zijn. Geef dat we niet langer voortgaan met u te tergen, Heere. Geef dat we niet langer voortgaan in ongeïnteresseerdheid en koudheid en ongevoeligheid. Zomaar toch voortgaan in de weg van onze eigen keus. En dat zal toch verkeerd aflopen. O, wij bidden van u, Heere, doe de ogen die er nog voor gesloten zijn open. En wij smeken u dat gij dat werk, dat noodzakelijke, dat onmisbare werk nog doen wilt, waardoor zondaren van dood levend worden. Dat mensen die nu nog geen erg hebben in de ernst van hun levenssituatie, het mogen gaan zien. Dat mensen voor wie uw genade op dit ogenblik nog geen betekenis heeft, ernaar leren gaan verlangen, erom leren bidden. Heren, wij bidden u dat gij uw woord ook zegenen wilt voor uw volk. We hebben het uit uw woord gehoord. Jozefat moest ook nog terugkomen van een dwaalweg en keer op keer. En uw kinderen moeten het ook ervaren, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Wat zijn we dan als gans aan onszelf overlaat, Heere. Wij bidden u dat gij hen genade wilt geven. Genade om gewillig te zijn. Genade om het vanuit de grond van het hart te bidden. Heere, verenig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. En laat zo uw woord nog vrucht dragen tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. 17 vers 3. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.